Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij een opstanding en dat is in Johannes hoofdstuk 11. We zijn vanmorgen begonnen met Psalm 23 over de goede herder. Nou, dat staat in hoofdstuk 10 van Johannes. Maar nu gaan we kijken wat er staat in hoofdstuk 11. Het is best wel een behoorlijk lange schriftlezing, althans tot en met vers 46. En voor velen denk ik ook een heel bekend gedeelte. De opwekking van Lazarus. En er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten we weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, die slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. Ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mededischipelen, laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van hem vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de Meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, vrienden. Een hele bijzondere geschiedenis die we samen hebben gelezen. Het Johannesevangelie is sowieso een heel bijzonder evangelie. Omdat daarin de Heer Jezus geschilderd wordt als het woord dat vlees werd. De Zoon van God werd mens. Hij kwam naar deze wereld. Hij daalde af in deze wereld. En hij is degene die in het Johannesevangelie ons geschilderd wordt als de Messias. Degene die beloofd was en die gekomen is. En dat komt natuurlijk ook in dat gedeelte wat we samen vanmorgen hebben gelezen tot uitdrukking. Martha beleed, ik geloof dat u de Messias bent. De Zoon van God die in de wereld komen zou. De geschiedenis die we gelezen hebben is voor velen een hele bekende geschiedenis. Voor mij ook. En ik heb in het verleden wel eens meer over gesproken. Maar er zijn er toch wel van die dingen. Als je het leest, en gisteren was het wat mijn Bijbelleesrooster betreft aan de beurt. Toen viel me toch een aantal dingen op. En juist ook de tegenstellingen met betrekking tot de tijd waarin wij ons nu op dit moment bevinden. Aan de andere kant ook grote overeenkomsten. De geschiedenis begint en er was iemand ziek. Ja, ook vandaag zijn er heel veel mensen ziek. Normaal gesproken zijn er natuurlijk al heel veel zieke mensen. Mensen die al heel lang ziek zijn, die met een bepaalde kwaal of ziekte tobben. Maar juist in deze tijd worden we iedere dag opnieuw er ook in het journaal bij bepaald. Wel, er zijn weer zoveel mensen positief getest. Er zijn zoveel mensen opgenomen in het ziekenhuis met corona. Er zijn zoveel mensen naar de IC gegaan of van de IC afgegaan. We worden constant eigenlijk geconfronteerd via de media, via de televisie, via de radio, via de krant met mensen die ziek zijn. En voor ons zijn het eigenlijk allemaal onbekende mensen. Mensen waar we geen naam van kennen. Hier in de geschiedenis lezen we, er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië. Hier wordt die naam van die zieke man genoemd. Lazarus. Zijn naam betekent die God helpt. Niet dat hij God helpt, maar God helpt hem. En wat is dat geweldig als je een naam hebt die beleidt dat God je helper is. Lazarus was ziek en we weten natuurlijk uit de geschiedenis dat hij al overleden is als de Heer Jezus daar komt. En al zelfs de vierde dag is dat hij in het graf ligt. Maar deze Lazarus, hij vertrouwde, hij geloofde op en in de God van Israël. Hij geloofde in de Messias, in de Heer Jezus. En hij was ervan overtuigd dat God hem zou helpen. Dwars door alle moeilijkheden, door alle ziekte heen. We weten helemaal niet wat deze Lazarus gemankeerd heeft, waaraan hij uiteindelijk gestorven is. Maar het was wel een ziekte die uiteindelijk ook hem bij de dood bracht. Wat is dat heel bijzonder, dat je in je ziekte een steun en toeverlaat mag kennen. Er zijn velen vandaag ook in onze samenleving die ziek zijn en die steun en toeverlaat niet kennen. Die eigenlijk op zichzelf vertrouwen, misschien op de dokter, op de specialist, maar niet op iemand die daar ver bovenuit gaat en die eigenlijk al die mensen waar wij op vertrouwen ook wil ondersteunen en wil helpen. De God die helpt. Zoals in dat prachtige lied uit Johan de Heer zingen, er is een helper groot van kracht, steeds bereid. En hij hoort als vriend naar elke klacht, steeds bereid. God is een helper die er wil zijn, die er voor jou wil zijn. En ook als er onder ons zijn die meekijken of luisteren, die ziek zijn op dit moment, dan is daar een God die je wil helpen, die je wil ondersteunen, die je kracht wil geven. En wat is het geweldig als je dat ook mag belijden. Er is een God die mij helpt. Hij kwam uit Bethanië, een plaatsje niet ver van Jeruzalem, 15 stadien, dat is ongeveer zo'n 2,5 kilometer. En dat lag aan de andere kant, vanuit Jeruzalem gezien, vanuit de andere kant van de Olijfberg. Er lag dus een berg eigenlijk in tussen Bethanië en Jeruzalem. De plaats waar God woonde, waar God, die God uitgekozen had om daar te wonen. Die plaats was gescheiden van Bethanië door een berg. Bethanië, die naam betekent huis van ellende of huis van droefenis. Soms ook vertaald met huis van dadels, maar toch moeten we meer denken aan een huis van ellende, huis van droefenis. Nou, dat is wel een hele aparte plaats om te wonen. Maar het is eigenlijk wel een plaats met een hele bijzondere betekenis natuurlijk, want eigenlijk is die plaats een beeld van de wereld. Want de wereld is eigenlijk ook een huis van ellende en van droefenis. Dat is misschien heel negatief gezien, zou je zeggen. Is er dan geen lichtpuntje? Is er dan niets positiefs in deze wereld? Nee, op zichzelf is deze wereld een wereld die in duisternis ligt. Een wereld waar droefenis en ellende de overhand hebben. En dat is zo gekomen sinds de mens tegen God en voor de duivel koos in de Hof van Eden. Sinds op dat moment kwam, toen Adam en zijn vrouw van die vrucht gegeten hadden, toen was de ellende, is de ellende en de droefenis in deze wereld gekomen. En dat is tot op de dag van vandaag hetzelfde. Huis van ellende. Maar weet je wat nou het geweldige is? Dat woordje ellende, dat is in onze vertaling dan Bet-Ani of Oni. Dat we dat ook terugvinden in het Oude Testament met betrekking tot een zoon die geboren wordt. Het is de zoon van Rachel, de vrouw van Jacob. Zij is onderweg van Haran, waar ze uiteindelijk vandaan kwam, naar het land Canaan en is in het land Canaan aangekomen, vlakbij Bethlehem. En daar bevalt zij van haar tweede zoon, de jongste zoon ook in het gezin van Jacob. En als zij tijdens de bevalling het ontzettend zwaar heeft en het er naar uitziet dat zij gaat sterven, en dat gebeurt dan ook inderdaad, dan is het de zoon die dan geboren wordt en die noemt ze Ben-Oni. Zoon van mijn smart of zoon van mijn ellende. Zijn moeder noemde hem Ben-Oni, staat daar in het boek Genesis. En dat is natuurlijk een geweldig beeld van de Heer Jezus, die de zoon van de ellende is, de zoon van smart. Zijn moeder noemde hem Ben-Oni, zoon van mijn smart. En zo noemde het volk van Israël de Messias, de man van smarten in Jesaja 53. En het geweldige is dat die God, de Zoon van God, afdaalde in deze wereld van ellende, van droefenis. En in die zin aan de mensen gelijk werd, zoals Paulus dat in de Filippenzenbrief zegt. En die het in goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En uiteindelijk gehoorzaam is geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Daar zie je die Ben-Oni, de man, de zoon van smarten. De Heer Jezus, God zelf, De Zoon van God kwam in deze wereld en werd een mens zoals wij. Uitgenomen de zonde. Hij werd zoals wij. Hij was afgedaald in deze wereld. Maar dan staat er in die geschiedenis van Rachel, die dan overleden is, als gevolg van de geboorte van haar zoon Ben-Oni. En dan staat er maar, zijn vader noemde hem Benjamin. En Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. En daar zien we de Heere Jezus als de opgestane heiland. Jesaja 53 schildert de Heere Jezus als de man van smarten. Als degene die geen gezicht had om te begeren. Iemand waar je het gelaat voor verbergt. Maar uiteindelijk staat er in datzelfde Jesaja 53 dat hij uiteindelijk weer op zal staan uit de doden. En daar hebben we afgelopen zondag bij stilgestaan. Bij de man van smarten, op Goede Vrijdag. En bij de zoon van mijn rechterhand, op de paasmorgen. En uiteindelijk natuurlijk 40 dagen daarna, als hij dan zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Betanië is een bijzondere plaats in die zin dat er ook een man was in die plaats en die heette Simon de Melaatse. Dat kan je lezen in het Matthäus-evangelie. Matthäus 26, vers 6, daar lees je over Simon de Melaatse. En de Heer Jezus gaat daar zo'n 2 dagen voor het Pascha, voor zijn lijden en sterven, gaat hij daar aan tafel. En dan gebeurt er iets bijzonders dat Maria hem zalft. Maar in ieder geval dus Lazarus, een Melaatse, iemand die Melaats geweest was en nog steeds die naam droeg. Want ja, als hij nog Melaats was, ja, dan kon hij natuurlijk geen maaltijd organiseren waar ook de Heer Jezus bij aanwezig was. Maar hij was Melaats geweest. En Melaatsheid in de Bijbel, ja, dat wordt ook vandaag in de dag natuurlijk wel heel wat verbanden gelegd, misschien ook met betrekking tot het coronavirus, in de zin van houd afstand. Melaats, Melaats, moest een Melaatse roepen en de mensen moesten bij hem of haar vandaan blijven. Afstand, want anders werd je misschien ook besmet. Maar deze Melaatse was door de Heer Jezus genezen, zoals er meer Melaatsen door de Heer Jezus genezen worden. Maar in dat huis van ellende, in die plaats, Betanië, was dus een man die Melaats geweest was, maar door de Heer Jezus genezen. Melaatsheid in de Bijbel is ook een beeld van de zonde. Eigenlijk is het zo dat wij als Melaatsen geboren worden in deze wereld. Wij worden geboren als zondaren. Wij zijn Melaats en wij kunnen onszelf niet genezen. En er is ook geen dokter op de wereld die dat kan. Genezen van die Melaatsheid die spreekt van de zonde. De zondenatuur die wij mee hebben gekregen bij onze geboorte. Die zondenatuur die zonden produceert. Er is er maar één die ons daarvan kan genezen en dat is de Heer Jezus. De grote heelmeester. En hij is inderdaad in Betanië gekomen, in deze wereld van ellende gekomen, om mensen die dus geestelijk gezien melaats zijn, die zondaren zijn, om die te redden, om die te genezen, om die een nieuw leven te geven. En als je dan inderdaad die genezing, die geestelijke genezing hebt ontvangen, ja, dan is het nog steeds dat je zegt, ja, Simon de Melaatse of Piet de Zondaar, de ex-zondaar. Het geweldige is dat het wonder van God in je leven heeft plaatsgevonden. Dus eigenlijk zien we daarin natuurlijk dat er in deze wereld, dat de Heer Jezus is afgedaald om zondaren te redden, om zondaren zalig te maken. Dat was een van de grote doelen van zijn komst. Om de zonden te dragen op het kruis. Om voor u, voor mij, voor jou, om die zonden te dragen en die zonden weg te doen. Door zijn kostbaar, dierbaar bloed. Nou, in dat dorp Betanië, Daar wordt uiteindelijk ook een dode opgewekt, zoals we dat met elkaar hebben gelezen. Die hele bijzondere geschiedenis, dat de Heere daar een man die al de vierde dag in het graf lag, uiteindelijk dan doet opstaan. Hij blijft een poosje in de plaats waar hij was als hij het bericht hoort van Martha en Maria: zie, degene die u lief hebt, is ziek. En ook daar vinden we weer eigenlijk een hele praktische les voor ons ook van vandaag. Want wat deden Maria en Martha? We lezen niet dat ze een bericht naar de dokter sturen. Zo van: dokter, kom alsjeblieft, want onze broer is ernstig ziek. Nee, ze stuurden een bericht naar de Heer Jezus. En zo mogen ook wij, als wij ziek zijn, mogen wij dat bekendmaken bij de Heer Jezus. Natuurlijk, in onze situatie is het ook verstandig vaak om een dokter daarbij te halen, maar in eerste instantie om het bekend te maken bij de Heer Jezus en vervolgens de dokter daarvan in kennis te stellen. En wat is dat geweldig, dat wij inderdaad onze ziekte, onze moeite, onze ellende, onze droefnis bij de Heere bekend mogen maken. En als hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was, staat er in vers 6. Toen hij hoorde dat hij ziek was. In Psalm 41, en daarvan het 4e vers, Psalm 41, daar staat eigenlijk best een bijzondere opmerking, Psalm 41 vers 4, daar gaat het over degene die verstandig omgaat met een ellendige. Dat is een ander woord als dat woordje ellende waar ik het net over had met betrekking tot Betanië. Dit gaat eigenlijk over de armen, de zwakken. Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige, vers 2. In dagen van onheil zal de Heer hem bevrijden. De Heer zal hem bewaren en hem in het leven behouden. Hij zal op aarde of in het land gelukkig gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden. De Heere zal hem ondersteunen op zijn rustbank. Als hij ziek is, maakt hij heel zijn ziekbed anders. Als hij ziek is, maakt God zijn ziekbed anders. Je ligt op bed, je bent ziek, je bent misschien zelfs wel ongeneeslijk ziek. En op zichzelf, ja, is er eigenlijk geen hoop op herstel. Maar toch, God maakt dat ziekbed anders. Je gaat er anders tegen aankijken. Je gaat dat zien als iets dat God in jouw leven gaat gebruiken om zichzelf te verheerlijken. En dat zien we natuurlijk ook bij Lazarus gebeuren. Als de Heer de boodschap krijgt dat Lazarus ziek is, dan blijft hij nog 2 dagen daar waar hij was, omdat hij een bedoeling heeft. Omdat hij een bedoeling heeft met de verheerlijking van God. God gaat verheerlijkt worden, niet in de genezing van een mens, maar in het weer levend maken van een mens. Uiteindelijk komt de Heer Jezus dan in Betanië aan. En dan komt Martha hem tegemoet als ze hoort dat hij dus het dorp nadert. Hij is nog buiten het dorp en Martha komt naar hem toe. En zij zegt: Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Inderdaad, de Heer Jezus had heel veel mensen genezen. Mensen die naar de mens gesproken onmogelijk genezen konden worden. En daar hadden ze hun hoop op gevestigd. Ze hebben het nieuws of het bericht naar de Heere gestuurd: Lazarus, die u lief hebt, is ziek. Kom alstublieft. Eigenlijk in de zin misschien van voordat het te laat is. En dat blijkt ook hier uit haar opmerking. Als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar, en dat is heel bijzonder, dat ze zegt: maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Voor haar was het niet, zeg maar, afgelopen. Er was geen hoop meer. Er was nog steeds hoop. Ondanks dat haar broer gestorven was, had ze hoop. Want ze weet, de Heer Jezus is degene die in staat is om te doen wat voor mensen onmogelijk is. Jezus zei tegen haar, vers 23, uw broer zal weer opstaan. Ja, zegt ze, dat weet ik. Vers 24, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Ze geloofden, net als in feite het hele Joodse volk, geloofden in de opstanding van de doden. Dat is een van de geweldige belijdenissen van het volk van Israël. Ze geloofden in de opstanding en geloven in principe in de opstanding van de doden. Dat lees je al in het Oude Testament. Je leest dat bij Job, dat hij dat belijdt. Je leest het bij Jesaja, dat hij het belijdt. Je ziet het in Daniël 12, waar uiteindelijk gesproken wordt dat er op een bepaald moment, en we laten maar even kijken in Daniël hoofdstuk 12... Daniël 12, waar het gaat over de eindtijd, over een tijd van grote benauwdheid voor het volk van Israël in het bijzonder. En dan staat er in vers 2, en velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Dus hier wordt gesproken over de opstanding. Velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Uiteindelijk leert de Bijbel ons in het Nieuwe Testament dat er een opstanding zal zijn in een aantal fasen. Er zal een opstanding zijn van de doden. Er zal een opstanding zijn uit de doden, zoals de Heer Jezus tussen de doden uit is opgestaan. Zo zal ook degene die horen bij de gemeente, het lichaam van Christus, zullen tussen de doden uit opstaan. De gelovigen uit het Oude Testament, geloof ik, zullen ook tussen de doden uit opstaan. En dat heeft dan allemaal, gaat dat gebeuren als de Heer Jezus terugkomt. Maar uiteindelijk zullen alle mensen opstaan. Openbaring 20 spreekt erover. Als er gesproken wordt over de zee gaf de doden die in haar waren en het dodenrijk gaf de doden die in haar waren. Alle mensen zullen ooit weer levend worden, zullen ooit weer lichamelijk leven. En die opstanding, daar geloofde ook uiteindelijk Martha in. Ik geloof, ik weet, zegt ze, dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Het is heel opmerkelijk, dat viel me nou eerlijk gezegd voor de eerste keer op, dat hij dat in deze volgorde zegt. Hij zegt niet, ik ben het leven en de opstanding, maar ik ben de opstanding en het leven. En ik persoonlijk geloof dus dat hij hiermee bedoelt, dat er komt na die opstanding ook een leven. Het eindigt niet met de dood. Er is leven na de dood. Er is leven doordat uiteindelijk alle mensen zullen opstaan. En het is de Heer Jezus die die opstanding zal bewerken. Daarvan had hij al gesproken in Johannes hoofdstuk 5. Dat de uren komt dat alle die in de graven zijn, de stem van de Zoon van God zullen horen. En die ze horen, zullen leven. Die letterlijke opstanding. Wat is het geweldig als je vandaag aan de dag, en dat wordt natuurlijk ook zelfs al moeilijk, als je bij een begrafenis bij een graf staat. Want er mogen maar zoveel mensen bij dat graf, bij die begrafenis aanwezig zijn. Afgelopen week is er een broeder van ons overleden en begraven. Eergisteren is er een zuster van ons overleden en die gaat komende week begraven worden. Maar goed, dat kan je allemaal via internet volgen, want er zijn maar een paar mensen in besloten kring. Dat zie je allemaal in die rouwadvertenties. De begrafenis vindt in besloten kring plaats. Maar wat is het geweldig als je dan bij zo'n graf staat en dat je mag weten dat dat lichaam wat we nu in de aarde zaaien, wat we in de aarde leggen, dat zal weer opstaan. Dat is de geweldige hoop die we hebben. Wat is het triest dat er heel veel mensen vandaag bij een graf staan die hoop niet hebben. Die geloven dat het daarmee afgelopen is. Met de dood. Er is geen leven na de dood. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al was hij gestorven. Een andere vertaling zegt, Wie in mij gelooft, zal weer leven. Zelfs als hij sterft. Dus wie in mij gelooft, zal weer leven, zelfs als hij sterft. Dus zelfs als je sterft, het is een geweldige zekerheid dat je weer zult leven. Wanneer? Als de Heer Jezus terugkomt en je lichaam met je ziel verenigd zullen worden en je als zodanig weer als een compleet mens zult zijn. Natuurlijk, als we als gelovigen in de Heer Jezus Christus, als we hier gaan sterven, ontslapen, dan gaat onze ziel, geest naar de Heere, het lichaam gaat in de aarde. Dus in die zin leven we geestelijk voort bij de Heere. Maar ja, wij zijn eigenlijk een compleet mens, geest, ziel en lichaam. En dat is Gods bedoeling ook om in de toekomst ons als zodanig weer te laten functioneren. Ik ben de opstanding en het leven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Het is heel belangrijk om dat te geloven, blijkbaar. Ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid, natuurlijk. We kunnen hier inderdaad lichamelijk moeten sterven, als we geloven in de Heer Jezus. Maar we zullen uiteindelijk eeuwig voortleven. Ja, zegt Martha, Heer, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. Dat is eigenlijk best een beetje een apart antwoord. Want de Heer Jezus zegt, geloof u dat, dat ik de opstanding en het leven ben en alles wat hij er dan verder bij zegt? En dan zegt hij, ja, ik geloof dat u de Messias bent, de beloofde. De beloofde God zelf, de Zoon van God, die dat alles mogelijk maakt. Dat zegt ze eigenlijk zonder dat ze dat uitspreekt. En dan komt, als ze met de Heer Jezus gesproken heeft, ook Maria die ze dan geroepen heeft in die tussentijd. Het is heel opmerkelijk, als Maria komt, dan staat er, dan valt ze aan de voeten van de Heer Jezus. En dan zegt ze diezelfde woorden eigenlijk als Martha: Heer, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Van Martha lezen we niet dat ze aan de voeten van de Heer Jezus valt, van Maria wel. Martha en Maria waren beide vrouwen, zussen, die in een hele bijzondere relatie tot de Heer Jezus stonden. Maar Martha was toch anders als Maria. Martha was degene die alles organiseerde, die alles regelde, die uiteindelijk ook ervoor zorgde dat er brood op tafel kwam. En Maria was degene die zo graag aan de voeten van de Heer Jezus zat en wilde luisteren naar wat hij zei. Ze zat aan zijn voeten en ze viel aan zijn voeten toen hij daar kwam om uiteindelijk te helpen. Als Jezus dan haar ziet huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En dan vraagt hij waar ze hem gelegd hebben. Waar is het graf? En dan zeggen ze, Heere, kom het zien. En dan staat de kortste tekst in de Bijbel. Jezus weende. We zien hoe betrokken de Heer Jezus is bij datgene wat er gebeurt. Het is niet dat hij als degene die boven alles en allen staat, ook afstandelijk zich opstelt, maar hij is heel betrokken. Hij is in het huis van de ellende, in het huis van de droefenis, en hij is ook bedroefd met hen. Hij proeft die ellende, hij ziet die ellende, hij ziet de gevolgen van de zonde. En het grote gevolg van de zonde is uiteindelijk de lichamelijke dood. Ja, is uiteindelijk natuurlijk ook de geestelijke dood. Als we de Heer niet kennen, dan zijn we geestelijk dood. En het gevolg is de lichamelijke dood. Toen Adam en Eva van de vrucht gegeten hadden, de Heer had gezegd, ten dagen dat je daarvan eet, zult hij sterven. Maar ze stierven niet lichamelijk, maar ze stierven geestelijk. Het contact met God werd verbroken. En het is alleen de Heer zelf die dat kan herstellen. Jezus weende. Het is de Heer die ook vandaag bewogen is met ons in deze wereld. Hij is degene die met ons meeleeft. Die in alle dingen als wij verzocht is geweest, uitgenomen de zonde, zegt de schrijver van Hebreeën. En we kunnen daarom ook bij hem terecht. Hij is een barmhartig en getrouw hoge priester, die in alle dingen als wij verzocht is geweest, uitgenomen de zonde. En we kunnen dus naar hem toe gaan om hulp en genade te vinden te gelegener tijd. Als de Heer Jezus bij het graf komt, waar dat een grot blijkt te zijn, waar een steen opgelegd was, afgesloten. Naar de mens gesproken, uit, afgelopen, de steen erop. En dan uiteindelijk wachten op die dag van de opstanding. Maar de Heer Jezus zegt, neem de steen weg. En Martha die zegt, ja maar heren, dat kan toch niet, want hij ruikt al, want hij ligt er al voor de vierde dag. De Heer Jezus had tot hiertoe twee andere mensen levend gemaakt. Het dochtertje van Jairus, wat net gestorven was. De jongeling uit Nain, die waarschijnlijk die dag of de vorige dag gestorven was, want ze droegen hem naar het graf. Maar nu staat hij bij een graf waar iemand al ligt die naar de mens gesproken al aan het ontbinden is, dat lichaam. Zeker in die warmte daar in Israël. Maar de Heer Jezus zegt, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? De heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God wordt zichtbaar zometeen in de opstanding van Lazarus op het bevel van de Heer Jezus, de Zoon van God. Maar voordat hij dan die woorden gaat uitspreken, gaat hij eerst tot zijn vader spreken. Hij heft zijn ogen omhoog. En dan zegt die vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Opmerkelijk, hè? Dat u mij verhoord hebt. Hij weet dat het inderdaad al zo is. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Want dat was die geweldige, intieme relatie tussen de vader en de zoon. Een relatie die wij ons niet kunnen indenken en voorstellen, waar we wel naar mogen streven als gelovigen om met de Heere te wandelen en met de Heere te leven. In diepe afhankelijkheid aan hem. Maar de Heere zegt, terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat ze geloven dat u mij gezonden hebt. Dat is het doel. Dat is ook het doel van het evangelie van Johannes. Dat de mensen zouden weten dat de Zoon door God de Vader gezonden is. Om uiteindelijk die verzoening te bewerken. En daarop volgend de duivel verder te verslaan. En van deze aarde weg te doen. Om uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te realiseren. Ik bid tot u opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En als hij dat dan gezegd heeft, dan roept hij, Lazarus, kom naar buiten. Lazarus, kom naar buiten. Allen die in de graven zijn, zullen de stem van de Zoon van God horen, had de Heer Jezus in Matthäus in Johannes 5 al aangekondigd. En hier zien we er een soort voorproefje van. Een voorproefje van datgene wat komen gaat. Dat in het huis van de ellende, in Bethanië, in deze wereld, dat er uiteindelijk hoop is. Dat er uiteindelijk een opstanding plaatsvindt. Dat in de eerste plaats we al gezien hebben dat mensen die geestelijk melaats waren, zondaren, gered worden, genezen worden. Maar dat bovenal ook uiteindelijk de dood ophoudt met het laatste woord te hebben, want de Heer Jezus heeft het laatste woord. Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten. De gestorvene. Er staat een bepaalde vorm zo van gestorven zijn met alle gevolgen van dien. Als je gestorven bent, ja, dan ga je lichaam ontbinden en uiteindelijk blijft er weinig van je over. Maar het is ook gebeurd. Je gaat niet zelf sterven, maar uiteindelijk je sterft. Het komt over je. Het is de Heere die uiteindelijk je leven beëindigt. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Ik vraag me altijd af hoe Lazarus uit dat graf gekomen is. Want hij was gebonden aan handen en voeten en hij kon ook nog niks zien, want er zat een zweetdoek voor zijn gezicht. Dus is hij eruit komen zweven of iets dergelijks? Het is ook niet belangrijk hoe, maar dat het gebeurd is. En de Heer Jezus zegt, maak hem los en laat hem weggaan. Wat een geweldig wonder. Wat een geweldige hoop. Daar op die begraafplaats bij Bethanië, in het huis van de ellende. Daar was het de Heer Jezus die ineens een geweldige gebeurtenis deed plaatsvinden. Hij bracht hoop. Want wat we hier zien, ik heb het al gezegd, is eigenlijk een geweldig beeld van wat er in de toekomst gebeuren gaat. Als de Heer Jezus weer terugkomt naar deze wereld, naar het huis van de ellende en van de droefenis. En uiteindelijk ook de doden zullen opstaan. Het is de apostel Paulus die in de Thessalonicenzenbrief daar iets moois over zegt. In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Want als we deze dagen misschien wel rondom een graf zullen staan, of via het internet, of letterlijk, dan is het dat we daar niet, als het gaat over een gelovige, bedroefd hoeven te zijn. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Omdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in wolken, letterlijk in wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Wat geweldig dat wij inderdaad hoop hebben. De tegenstelling wordt in dit gedeelte gemaakt tussen degene die geen hoop hebben en degene die wel hoop hebben. Degenen die geen hoop hebben zijn heel erg bedroefd, want het leven van degene die ze ten grave dragen is voorbij en het is afgelopen, uit. Maar degenen die een gelovige ten grave dragen weten, inderdaad, we zijn nu bedroefd, maar er is hoop. Namelijk, wij zullen hem of haar terugzien. We zullen samen met hem of haar naar de Heere gaan, als de Heere Jezus terugkomt. En wat is dat geweldig, dat we die hoop en die verwachting mogen hebben in deze wereld, waar sommige dingen bijna hopeloos lijken. Het is de Heere die hoop geeft. Hij is degene die ons wil bemoedigen, ook vanmorgen, door ons te laten zien dat de Heer Jezus degene is die uiteindelijk het laatste woord heeft over de dood. En zoals hij dan in het boek Openbaring zegt, als hij dan aan Johannes verschijnt, ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheid. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan nog samen de Heere danken. Ja, we zeggen u dank, liefdevolle God en Vader, dat we zo vanmorgen uw woord mochten openen. Dat we mochten stilstaan, Heere, bij die wonderlijke gebeurtenis daar in Bethanië. Het huis van de ellende, het huis van de droefheid. En wat lijkt dat heel veel, wat die naam betreft, op ons in deze wereld. Deze wereld die eigenlijk vanaf de zondeval een huis van ellende en droefenis is geworden. Maar wat geweldig dat u, Heer Jezus, de Zoon van God, in deze wereld gekomen bent. Dat u aan ons gelijk bent geworden. En we hebben net met elkaar gelezen dat toen u daar op die begraafplaats was en het verdriet zag van de mensen om u heen, dat u daar ook in deelde. Jezus weende. Dank u wel, Heere, dat u niet alleen droefheid hebt betoond, maar dat u ook daadkracht hebt betoond door uiteindelijk naar het kruis te gaan en daar uw leven te geven, opdat aan al die ellende en droefheid een einde zou kunnen komen. In de eerste plaats voor degenen die geloven, mogen we weten, Heere, dat u het bent die ons blijdschap en vreugde schenkt. We mogen blij zijn, zoals we dat ook vanmorgen gehoord hebben uit Psalm 23. We mogen blij zijn omdat u voor ons zorgt. Omdat u met ons meegaat. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. U bent bij mij. Heere, wat geweldig dat we dat mogen weten en geloven. En we willen u danken dat u, ook als wij ziek zijn of ziek worden, als ons einde misschien straks daar is, dat we dan ons oog mogen richten op u. En het van u mogen verwachten en mogen weten dat er een God is die helpt. Een God is die ondersteunt. Een God is die met ons bewogen is en met ons meegaat. De Ik Ben. Heere, dank u wel dat we mogen danken dat u ook in deze wereld nog wilt werken en de hele situatie wilt gebruiken om mensen tot nadenken te stemmen. Om mensen te brengen aan de voet van het kruis. Omdat ze gaan zien, Heere, dat het leven eigenlijk zo betrekkelijk is. Dat het zo onzeker is. En we danken u, Heere, dat u het evangelie ook vandaag, dat uitgedragen wordt, wilt zegenen. We bidden voor allen die zich moeite getroosten, Heere, om in deze moeilijke tijden mensen bij te staan en te helpen. We denken in bijzonder aan het personeel op de intensive care, personeel in ziekenhuizen, verpleeghuizen, die onder soms hele moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Wilt u ze sterken en bemoedigen? En wilt u ze kracht geven, Heere, om door te gaan? We denken aan allen die daarbij betrokken zijn. We bidden voor alle mensen die in de afgelopen tijd iemand hebben moeten vermissen vanwege dat coronavirus. Een vader, moeder of andere familieleden die overleden zijn door het virus. Of misschien ook wel door andere ziekten. We willen u danken dat u ook daar uw troostende en bemoedigende woord wilt laten klinken. We bidden voor ons land, de overheid, het koninklijk huis. Heer, geeft de regering ook wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. We bidden voor allen, heren, die door dit gebeuren in grote problemen zijn gekomen wat hun werk betreft, wat hun zaken betreft, wat de toekomst betreft. En we bidden, heren, dat u ook met hen wilt zijn en dat ze hun oog op u gaan richten. En zo willen we u danken dat u degene bent die ook allen wilt zegenen die om uw namens wil vervolgd worden. Wilt u ze bemoedigen en kracht geven. We bidden voor uw volk Israël. U kent ook de situatie daar, Heer, ook. Dat daar heel veel mensen door het coronavirus besmet zijn. Waar mensen ook overlijden. We bidden, Heer, dat u ook daar wilt troosten en bemoedigen. En uw woord dat onder hen uitgedeeld is. En dat via de media nog steeds beschikbaar is. Wilt gebruiken, Heer, op dat vele Joodse mensen de Messias, de Heer Jezus, mogen leren kennen als hun redder en zaligmaker. Zo willen we u danken, Heere, dat we deze hele wereld aan u mogen opdragen. Waar zoveel nood is, waar zoveel droefenis en ellende is. Maar dank u wel dat er een boodschap van hoop is. En dat u zelf die boodschap gegeven hebt. En die boodschap ook doet uitgaan, ook vandaag. Wilt u het maar gebruiken, Heere? Wilt u de uitwerker zijn van het woord dat we mochten overdenken? Tot uw eer en tot uw glorie. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen.